Vrienden, ik heb een hele stapel vragen van u gekregen waarvan er maar liefst 3 niet op het onderwerp betrekking hebben. Wat doen we ermee? Nou, misschien wil u een beste antwoord horen. Bijvoorbeeld, wilt u visie geven over de waarschijnlijke verkiezing van Sharon? Ik was vorige week op bezoek bij Israëlische vrienden die momenteel in Nederland verblijven. Dat zijn Messiaanse Joden. Wat wil je nog meer, zou ik gaan zeggen. En ik zeg, wie moet het worden? Alsjeblieft, Ariel Sharon, zei hij. Die zal ons land tenminste niet uitleveren aan de Palestijnen. Die wil ook vrede natuurlijk, maar wel met garantie van de veiligheid. Dus, ik weet het niet, ik geef u maar een mening door. We zullen het afwachten. Over 3 weken hoop ik in Israël te zijn met mijn vrouw. En dan kan ik u achteraf misschien nader vertellen. Dan hadden ze nou toch maar Barak gekozen of zo, ik weet het niet. Het is echt Israëlisch dat die verkiezingen altijd op en neer gaan. Volgende keer wordt het absoluut weer iemand van de Arbeiderspartij. Want dan zijn ze Ariel Sharon, die vuurvreter, weer spuugzat. En dan krijgt Shimon Peres wel weer een kans. Dat is leuk. Daarmee is het een echt westers-democratisch land. En dan nog van een speciale soort, met zo'n land met een 2. Hebben wij in Nederland weer niet, hè? We hebben dan 20-deling, maar in heel veel landen, zoals in Engeland en ook in Amerika, maar ook in Israël hebben ze een echte 2-deling. Nog een vraag die niet op het onderwerp betrekking heeft, dan hebben we die eerst maar gehad. Over Jan Zijlstra en Leidschendam. Nou zeg, of ik even commentaar wil geven op mensen in het openbaar. Nou, niet doen, hè? Vind je ook? Nou goed zo, doen we dus niet. Dat doen we dus niet. Als u het wil weten, kunt u het straks aan me vragen en dan is het antwoord, ik weet het niet. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Nou, die andere vraag is ook een beetje langer. Die bewaren we dan toch maar tot het einde. De tienden. Er wordt in het Nieuwe Testament toch ook gesproken over tienden. Kunt u daar wat meer op ingaan? Nou, dat zal u niet meevallen om in het Nieuwe Testament iets over tienden te vinden. Behalve dan in die ene gelijkenis die helaas... niet op ons lijstje staat. Daar heb ik eigenlijk wel een beetje spijt van. Want dat is toch wel een hele mooie gelijkenis. Van de fariseer en de tollenaar. Wat zei u, mevrouw? We plakken hem nog achter. Ja, ik heb eigenlijk nog weer eens grondig doorgekeken. Toen vond ik nog meer gelijkenissen. Die van de ponden zit er ook niet bij. Volgend jaar misschien. Daar zitten we weer, joh. Maar we houden niet genoeg voor een hele serie. Dus we zitten daar nog een beetje mee te top. Maar die fariseer en die tollenaar. Ja, die had ik eigenlijk wel graag willen doen. Die zegt, ik geef 10e van al mijn inkomsten. En we vinden het ook in de evangeliën in een zuiver Joodse context. Wee u schriftgeleerde fariseeën huichelaars, want u geeft 10e van de munt, de dille en de komijn en u laat het gewichtigste van de wet na. Maar als u mij kunt vertellen waar ons in de brieven van Paulus, in het onderwijs van de apostelen dus, of zelfs van de Heer Jezus naar ons toe gezegd wordt dat wij de 10e moeten geven, dan houd ik me hartelijk aanbevolen. Ik zeg nog eens, ik heb er niks op tegen. Al zou u de 20ste geven. Hè. Komt nou een beetje een reactie te mis. Maar het is. Er is geen voorschrift. En ik denk in zekere zin omdat dat ook niet past bij de christelijke positie. Wij geven niet 10%, wij geven niet 20%, wij geven 100%. En vervolgens vragen we aan de Heer of we iets voor onszelf mogen houden. En zelfs dat is dan gegeven goed. Ja, ik overdrijf misschien een beetje, maar het gaat me erom dat we het principe goed begrijpen. En dat is toch een heel verschil met het Oude Testament. Er zijn theologen die welvaart prediken voor gelovigen. Je kunt meer weggeven als je meer bezit. Ja, die echte, ik weet niet of dat hetzelfde is, want die 2 dingen weet ik niet of ze nou goed bij elkaar horen. Maar die welvaartstheologie, ja, ik heb altijd neiging om te denken, dat is nou weer typisch Amerikaans. Die prediking, je hoeft niet arm te zijn en iedereen kan in een Jaguar rijden. Voor mij hoeft dat nou eens niet eens hoor. Maar ik snap niet hoe die mensen. Ik probeer ze weer dingen te begrijpen en ik krijg het niet voor elkaar. Als je maar genoeg geloof had, dan zou je allemaal in een grote villa kunnen. Arme christenen zeg. Arme christenen, om ze daarop geconcentreerd te laten zijn. En dan alle teleurstelling van alle mensen die niet zo slim zijn om dat voor elkaar te krijgen. Je begrijpt het niet. Zeker als je het hele Lucas-evangelie bekijkt. En zeker als we kijken naar het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, waar we dan de volgende keer bij stil hopen te staan. Dan begrijp je niet hoe iemand dat serieus kan prediken. Dus ik heb ook geen zin om te weerleggen. Ik zeg altijd tegen mensen, je moet niet je gedwongen voelen om dwaalleer te weerleggen. Je vraagt maar aan die mensen die het verkondigen om het te staven uit de schrift. Je hoeft je niet in de positie te laten dingen dat wij de onzin moeten weerleggen, die anderen verkondigen. Laten zij het maar waarmaken, dan kunnen we daar eens over praten. Je kunt meer weggeven als je meer bezit, daar heb je volkomen gelijk aan. Laten we even als een apart punt nemen. Ik, voor de zoveelste keer verwijzen naar 1 Timotheus 6, waar Paulus onderscheid maakt tussen de mensen die rijk willen worden en de mensen die rijk zijn. Dat is een heel verschil. De mensen die rijk willen worden, daar heeft hij heel veel problemen mee. Maar die mensen die rijk zijn, heeft hij totaal geen problemen mee. Want niet iedereen kan het helpen dat hij rijk is. Dat hoeft niet een gevolg te zijn van het feit dat je rijk wou worden. Sommige mensen worden in de schoot geworpen door een erfenis. Of omdat ze gouden handjes hebben als ze weten van elk dubbeltje onmiddellijk een gulden te maken. Op een eerlijke manier, dat gaat gewoon vanzelf. Ik snap het ook niet. Maar ik ken zulke mensen die hebben een ongelooflijke gave in dat opzicht. En dat is, ik vind het verschrikkelijk fascinerend. Dat ze dat kunnen. Ik weet ook van sommige van die mensen, christenen, die daar best knap moeilijk mee gekregen hebben, maar die ook geweldig veel goed gedaan hebben met het geld dat in hun toevertrouwd. Als het gaat om die rijk willen worden, waarschuwt Paulus ze ontzettend ernstig. Hen die rijk zijn, zegt hij, nou, het is fantastisch, gefeliciteerd. Van jullie, het is een beetje ondeugend wat hij daar doet. Jullie hebben een fantastisch middel om te genieten, waar andere mensen niet kunnen genieten. Want jullie kunnen je geld namelijk weggeven. Als je niks hebt, kun je dat niet. Lees het maar na. God heeft ons alles gegeven om ervan te genieten. En er staat een pal achter om wel te doen. Nou wil ik niet zo kinderachtig zijn om te zeggen dat het genieten alleen maar bestaat in het weldoen naar anderen hoor. Maar het is toch wel frappant dat dat als eerste erachter staat. Hoe meer je hebt, des te meer kun je ook weggeven. Ja, het lijkt mij heel terecht. Of het in de praktijk altijd zo mooi werkt, dat weet ik niet. Waren de toehoorders in de tijd van het leven van de Heer Jezus zoveel intelligenter dat zij deze gelijkenissen meteen begrepen, terwijl wij de uitleg van een professor nodig hebben? Dat is een hele goede vraag. En die vraag raakt niet alleen, dan ga ik eens weer wat anders zeggen dan u denkt, die raakt niet alleen de Bijbel, die raakt eigenlijk alle grote literatuur. De Heer Jezus heeft gelijkenissen verteld die inderdaad de mensen in die tijd onmiddellijk moeten hebben aangesproken. En heus niet omdat ze in die tijd leefden, want wij kunnen net zo goed begrijpen wat een rentmeester is. Dat is helemaal niet zo moeilijk. In hoogstens moet je wat meer weten van hoe dat misschien ging met die schuldbekentenis. Kan een beetje helpen. Maar tegelijkertijd hadden die zoveel inhoud dat wij nog 2000 jaar lang al daarmee aan het stoeien zijn. Om daar te begrijpen. En mag ik een parallel nemen van buiten de Bijbel? Dat is niet oneerbiedig bedoeld. Dat hoop ik dat u dat begrijpt. Maar ik zou eerder willen zeggen, als dat voor grote literatuur al geldt, dan geldt dat voor de Bijbel des te meer. Ik las pas ergens over het beroemde toneelstuk Hamlet van Shakespeare, dit jaar precies 400 jaar oud is, dat over Hamlet, weet u hoeveel publicaties ooit verschenen zijn? Boeken en artikelen, dat hou je niet voor mogelijk. Lijkt de Bijbel wel. 25.000. Het oorlog begint meteen te spelen. Kan je nou een beetje paarden doen? 25.000. En het aantal uitleggingen daarvan is legio. En dat bewijst niet dat het, ja, het bewijst misschien wel dat het heel ingewikkeld is, maar ook dat het hele, hele, hele hoge kunst is. Dat wil zeggen dat hier zo'n diepte van gedachten in ligt, dat vele mensen er vele verschillende dingen hebben uitgehaald, die ook allemaal misschien wel een kern van waarheid in zich hebben. En dat geldt voor alle grote literatuur. De kleine literatuur met een kleine L, die eigenlijk ook geen literatuur mag heten, dat zijn verhalen met een betekenis die direct aan de oppervlakte ligt. Die is niet moeilijk, daar hoef je ook niet over na te denken. Vandaar dat de meeste mensen dat ook liever lezen. En dat kan je best begrijpen. Die lezen geen Hamlet, zelfs niet in vertaling. Het is niet om door te komen. Het is buitengewoon ingewikkeld. Vanmiddag heb ik een stuk van de film van Hamlet met de studenten bekeken. En dan realiseer je zelfs als je razendsnel die Hollandse onderschriften probeert te lezen, hoe ongelooflijk ingewikkeld het is. Geen wonder dat heel veel mensen liever dingen lezen die onmiddellijk begrepen zijn. En als ze het eenmaal begrepen hebben, dan hebben ze het ook eens voor altijd begrepen. Want er is maar één uitleg en die ligt direct aan de oppervlakte. Vandaar dat het ook geen literatuur is. Het heeft geen diepgang. En dat is af en toe misschien wel eens leuk, maar dat kan ook niet echt bevredigen. De Bijbel hoort, nog afgezien van het feit dat het geïnspireerde woord van God is, dat moet je natuurlijk het eerste zeggen, dank je. Het behoort tot grote literatuur. Het betekent dat mensen op allerlei wijze weer elke keer opnieuw ernaar kunnen kijken en er nieuwe dingen in lezen, er nieuwe lagen in ontdekken. Wie enigszins thuis is in wat er in de theologie gebeurt, die staat altijd weer verstomd. Als je kijkt hoe in de laatste 25 jaar onder bijbelgetrouwe theologen de visie op Paulus veranderd is, Daarvan dringt vaak maar weinig door tot het bredere volk der kerkgangers en gemeentegangers. Maar dat is spectaculair. Als je alleen al kijkt de interpretatie van Paulus. Wat was nou de kernboodschap van Paulus? Of de interpretatie van de Romeinenbrief. De Romeinenbrief zoals Augustinus die heeft gelezen. Waardoor die tot bekering is gekomen. En die hem geweldig heeft aangesproken. In zijn tijd. Dat was tussen aanhalingstekens een andere Romeinenbrief dan die welke Luther gelezen heeft in het begin van de 16e eeuw. In zijn context, vanuit zijn situatie. En waardoor hij op geweldige wijze is aangesproken. En ik denk aan John Darby in het begin van de 19e eeuw. Die op zijn wijze en in zijn situatie geweldig tot bevrijding is gebracht door de Romeinenbrief. Ik denk aan het begin 20e eeuw, dat is wel een enorm contrast aan Karl Barth. Die beroemd is geworden door zijn Römerbrief, zijn commentaar op de Romeinenbrief. Die vanuit zijn context, na 150 jaar geweldige spanningen in de theologie, een doorbraak tot stand brengt door zijn commentaar op de Romeinenbrief. Dat is ongelooflijk. En straks beleven wij de postmoderne tijd, want na het postmodernisme komt er weer iets daarna. En dan zal er weer een heel grote geest, want je moet echt heel groot zijn, die over de Romeinenbrief gaat schrijven. Daar ben ik van overtuigd. Als de Heer Jezus ons nog tijd van leven laat, dan komt er misschien in de 21ste eeuw een nieuwe commentaar op de Romeinenbrief. En dat is niet een gewone vers voor vers uitleg. Maar dat zal tegelijkertijd een soort klaroenstoot zijn van een heel nieuwe manier van omgaan met de schrift. Misschien is dat voor sommigen van u bedreigend. Dat je kennelijk de Bijbel elke keer op een andere manier kan lezen. Nou, gelukkig dat die oppervlaktelezing, waarmee wij in het dagelijks leven heel goed toe kunnen voor ons dagelijks natje en droogje, geestelijk gesproken, die blijft ook altijd bestaan. Maar tegelijkertijd is er zo'n diepte aan rijkdom en gedachten. Dat is, daarom zal het ook altijd vreugdevol blijven om de Bijbel te lezen. Omdat altijd, en goed, in de laatste jaren heb ik me nogal bezig gehouden met die nieuwe visie op Paulus, zoals men dat noemt, van de laatste 25 jaar, vooral op zijn begrip van de rechtvaardigmaking. Ons, van Paulus, nou, maar hij wil weten wie daarover geschreven hebben. Een heleboel mensen. Een heleboel mensen. Ed Sanders, Frank Thielman en noem maar op. Ja, nou noemde u wel even iets wat op zich. Nou, noem ik wel even. Nee, ik heb het over redelijk bijbelgetrouwde theologen nu. Tom Wright, meer Engelstaligen. Nee, daarna zou ik niet aanbevelen of voor deze nieuwe Paulusvisie. Maar wel mensen, maar ja, dan moet je Engels kunnen lezen. Als Frank Thielman bijvoorbeeld en Tom Wright. En die staan in de bijbelgetrouwe, in de reformatorische traditie. En proberen die nieuwe Paulusvisie te vertalen voor ons en de consequentie daarvan uit te spellen. Nou, dat is fascinerend en dan beleef je dat een wonderheerlijke wereld. Dat wij na 2000 jaar op zo'n hele nieuwe, frisse manier bezig kunnen zijn met Paulus. Ik denk dat een heleboel doorsnee gelovigen daar misschien wel problemen. Ik zei net al dat het misschien wel bedreigend vinden. Maar voor mij is het heerlijk. Het bewijst de vitaliteit van het woord van God. Ik denk dus dat je de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester op de zonderschool kan vertellen. Ik zou uitdaging aandurven om het op de zonderschool te vertellen. Dan hoef ik al die moeilijke dingen niet te noemen die ik vanavond heb verteld. En dan kan ik allemaal aan ze uitleggen, luisteraars, als jullie alleen maar aan de dingen die om je heen zijn, die het aardse bezittingen die je hebt. Als dat je hele leven is. En als je niet begrijpt dat de Heer Jezus en de dingen van de hemel en de dingen van de toekomst, van wat na het leven komt, dat allemaal veel belangrijker is. Dan ben je wel een arme christen. Dat kun je eenvoudig te gelovigen uitleggen. Maar ga je wat dieper spitten, dan komen er allerlei dingen tevoorschijn. En een van de dingen die we proberen te doen in deze avonden is, probeer elke keer op een frisse manier naar gelijkenissen te kijken die ons door en door vertrouwd zijn van kinds af aan. En daar heb je helemaal geen professor voor nodig. Dan moet je alleen maar proberen mee te denken en mee te tasten en mee te zoeken. En elke keer het avontuur aangaan van de schrift. Ik ontdek vaak mensen die zeggen, het begint me toch een beetje vervelend. Elke keer een stukje de Bijbel lezen. Ja, maar dat komt, die blijft elke keer schrapen aan de bovenkant. En die ken je nou wel zo langzamerhand. Ik zal u even vertellen, begon het mij ook te vervelen. Als ik alleen aan de bovenkant kon blijven schrapen. En je weet elke keer al wat er komt, want je hebt het al zo vaak gelezen. Dan zou iedereen de smaak verliezen. Maar je moet ook je best doen om met de tekst aan het worstelen te gaan. Ik vind het heerlijk dat zo iemand de korte verklaring zit mee te lezen. Ik wou dat er meer mensen zijn thuis en die heeft jou nog wel gezegd. Als dit boek pakken, dat boek, hoe denken die er nou over? Heerlijk! Dan hoef je maar geen theoloog voor te zijn, dan hoef je geen predikant voor te zijn. Gewoon mensen die het nog eens grondig willen nakijken en die het daardoor ook beter vasthouden en die met die materie blijven stoeien. Want Het is altijd nieuw en altijd fris. En als ik over een paar jaar weer lezing over zou houden, dan zou ik hopelijk weer andere facetten naar voren halen. En ik leer ook vaak van de vragen. Ik zal nog niet meer mijn blamage ophalen over die leviet en die priester, weet u wel, die de verkeerde kant uitreisden. Maar nee, nou deze vraag, dat zeg ik, dat is heerlijk, dat is inzichtgevend. Twee keer kwam die vraag trouwens. Heeft in vers 9, maakt u vrienden met die onrechtvaardige man, want die uitdrukking maakt u vrienden. Heeft dat nog iets extra's voor ons te zeggen? En iemand anders vroeg dat ook. En toen dacht ik ineens, maar dat is mede een oplossing voor dat probleem dat de Heer Jezus schijnbaar, niet blijkbaar, maar schijnbaar die onrechtvaardigheid van die rentmeester zit te prijzen. De Heer Jezus in die reactie, want hier is het duidelijk de Heer die spreekt, houdt die paradox, die schijnbare tegenspraak, er ten volle in. Door te zeggen, maakt u vrienden met onrechtvaardige mammon. Dat wil zeggen, die onrechtvaardige mammon is en blijft onrechtvaardig. En probeert toch op de een of andere wijze die rijkdom, dat geld, tot vrienden te maken, in de goede zin van het woord. Probeer ermee te leven, op zo goed mogelijke manier. Je kunt nu proberen in het klooster te gaan zitten en bedelmonnik te worden. Trouwens, geen mensen hadden het beter in de middeleeuwen dan de bedelmonniken. Dat wil ik wel even bij vertellen. Dat waren nou juist vaak theologieprofessoren en sommigen zeer beroemde. Zoals Thomas van Aquino. Heerlijk moeten die het gaan. We hoeven nooit om een kostje bekommerd te zijn. Die bedelmonniken. Dus ja, dat is ook maar betrekkelijk. Dan begin ik over bedelmonniken. Oh ja, die vrienden. En dus je hoeft daar geen afscheid van te nemen. Je hoeft het niet te ontvluchten. Ga er maar zo goed mogelijk aan de gang. Dat geld blijft stinken. Want de Romeinen zeiden wel, geen geld stinkt niet. Pecunia non olet. Maar het stinkt wel. Het is onrechtvaardig. Maar je kunt er toch een hoop goeds mee doen. Het is dus niet iets wat... Er zijn andere dingen waar je ver vandaan moet blijven. Zoals Jozef op den duur maar één ding kon doen. En zo ver mogelijk bij de vrouw van Potifar vandaan blijven. Er zijn dingen van waar het Nieuw Testament ook zegt. Ontvlucht de afgoderij. Ontvlucht de hoererij. Dat zijn dingen waarvoor we op de loop moeten gaan. Er zijn andere dingen waarvoor we niet op de loop hoeven te gaan en niet kunnen gaan. En dat is omgang met bezit. Omgang met materiële dingen. Maar, en eigenlijk is dat een hele diepzinnige uitspraak van de Heer Jezus inderdaad. Ik vind het heel mooi dat twee mensen daar mij op tent maken. Maak u er vrienden mee. Dat wil zeggen, maak er het beste van. Van die omgang met de bezitting. En er het beste van maken is dat je er zo mee omgaat. Dat het jou niet te pakken krijgt. Maar dat je er een ander goed mee doet. En die paradox zit er dus in. Het is onrechtvaardig en toch vrienden maken. En die paradox zit ook in de gelijkenis. Want eigenlijk kan het toch niet wat die man doet, maar tegelijkertijd heeft het een goed resultaat. En hou die paradox er maar in. Ja, ik denk dat dat heel veelzeggend is. Er was iemand die vroeg, wat betekent nou precies die uitdrukking het uwe? Betekent dat datgene wat we eerst waarover we eerst rentmeesters waren, zoals de vraag, dat uiteindelijk het onze wordt? En ik zeg nee, dat is het niet. Datgene waarover wij rentmeesters zijn, daarover blijven wij ons leven lang rentmeester, totdat we dit leven verlaten, want we nemen geen aardse bezittingen mee. In de eeuwigheid hebben we geen aardse bezittingen meer. We zijn er rentmeester over, alleen op aarde, en daarna niet meer. Daarna moeten we het beheer teruggeven. Dus datgene wat wij in beheer hebben, daarover worden wij nooit bezitters. Dat is heel goed om dat te bedenken. We kunnen immers niets, daar zo'n natuurlijk nogal een open deur in trappen. Er is niets van al dat aardse goed dat wij kunnen meenemen. Er zijn wel mensen die dat proberen. We hadden straks over mooie auto's. Ik hoorde in Amerika, daar is alles mogelijk zoals u weet. Van een vrouw die had zo'n groot graf gekocht, een filmster, dat ze zittend achter het stuur van haar raceauto begraven kon worden. Die hele raceauto is begraven met haar achter het stuur. De zielepiet. Trouwens, ik hoorde in Nederland, ik zal maar niet vertellen waar, van een boer die had geschreven zijn testament, hij wou één schilderij graag meenemen in zijn graf. Nou, in de kist moest dat schilderij dus ook mee. Ja, als die man nou zo recht was, dan dat schilderij dan vooruit dan maar. Maar het bleek dat het schilderij niet in de kist paste. Toen dachten ze, nou ja, hij heeft niet gezegd dat het er heel in moest. Dus ze hebben die lijst gesloopt. En toen bleek dat die lijst van onder tot boven vol gepropt zat met briefjes van 1000. Wel, aangezien er over die briefjes van 1000 niets in het testament stond, hebben de nazaten besloten om die briefjes er maar uit te halen. En het doek en de lijst in de kist te stoppen. Dat is groot gelijk. Groot gelijk. Maar mensen kunnen, dat is een Nederlandse boer, mensen kunnen zo vastzitten aan hun geld dat het mee mot de kist in. Nou, dat is toch wel zielig, hè. Dat is toch wel een beetje zielig, ja. Het doet me denken aan, maar ja, sommige mensen noemen dat antisemitisch als je dat vertelt. Maar er was ook een gewoonte bij de Joden om geld in de kist te gooien. Misschien nog een oude herinnering aan geld meegeven. En daar hadden al een aantal Joden muntstukken en biljetten erin gestoken. En die laatste Jood die zei, ja, ik heb geen los geld bij me, maar dat geeft niet. Hij schreef een cheque en die stopte die in de kist en haalde al die munten en biljetten eruit. Hij zei, voor jullie heb ik er ook op gezet. Leek me ook wel wat. Maar het zijn toch mensen op een of andere manier die allemaal te veel aan het aardse bezit vastzitten, lijkt mij. Het is treurig dat ik zulke dingen vertel. Ten slotte kwam er iemand bij mij, hij wist eigenlijk zelf ook het antwoord, maar hij zei, als je dat allemaal zo hoort, dan vraag je je af of je als handelaar nog wel winst mag maken. En toen was hij wist eigenlijk het antwoord wel natuurlijk, maar ik wil het toch wel even goed onderstrepen. Als handelaar mag je geen winst maken, maar moet je winst maken. Dat is heel duidelijk, want zonder winst is daar handel totaal niet mogelijk. En dat is, ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat mensen op den duur zulke vragen bij zich gaan komen. Maar winst is loon. Niet alle winst is loon. In het begin van de computers weet ik dat heel veel mensen computerhardware inkochten voor een paar tientjes en voor vele honderden guldens verkochten. Er was zo'n enorme markt voor. Je hebt echte woekerwinsten. Daar moet je toch een bepaald soort geweten voor hebben om spullen op die manier te verkopen. Maar winst is het loon voor de handelaar. En dat is dus niet iets van mag dat eigenlijk wel. Dat moet, anders is handel geen handel. Waarvoor doe je het dan anders? Als je het doorverkoopt voor hetzelfde wat je er betaald hebt, dan is er geen inkomen. Winst is een beloning voor degene die de positie, ik zeg het nou een beetje simpel, voor de positie van iemand, en verder weg, de meeste zijn natuurlijk op een of andere manier tussenhandelaren, of handelaar naar de uiteindelijke afnemer toe, maar er staat altijd een bepaalde verdienste tegenover. Het wordt pas woekerwinst als de omvang van de winst in geen verhouding meer staat tot het werk dat de verkoper ervoor heeft. Maar iemand die een winkel heeft en daar heel veel onkosten aan heeft tegenwoordig, ik bedoel, een boekhandel die moet zeker 50% op een boek verdienen om als boekhandelaar te kunnen bestaan. Dat is een normale zaak. Dat is tegenwoordig geen woekerwinst meer. Maar dat die winst is zijn beloning voor het feit dat hij bij u in de straat een boekhandel heeft staan waar hij boeken verkoopt. Dat is heel simpel. Daar heeft ook niemand enig probleem mee. Het probleem zit hem, zoals gezegd, als er geen verhouding meer is tussen de omvang van de winst en de geïnvesteerde energie, de hoeveelheid werk. Kijk, het mag er niet in de handel zijn, maar zulke dingen snap ik tenminste nog wel. Ja? Nee, ik ben ongeschikt voor. Nee, echt waar. Ga me nou niet aanpraten dat ik geschikt voor ben, dan ga ik nog over nadenken ook. Doe dat dan niet. Ik hoorde nog één. En dat is, Sam zei tegen Moos, joh, wil je die partij sardientjes van mij overnemen? En Moos zei, dat wil ik wel doen. En die betaalde dat. En na een tijdje dacht ik, jongen, ik ben zin in sardientjes. En hij maakte zo'n blikje open. Totaal verrot. Dan zei hij terug naar Sam en hij zegt, luister, joh, dat is verschrikkelijk. Dat is allemaal verrot, die troep die jij mij verkocht hebt. Ja, zei hij, maar dat was ook niet om te eten. Dat was voor de handel. Dat is dus ook niet de goede manier. Dat mag dus ook niet.